Waarom is het soms jammer dat mensen geen stoelen zijn? En wat heeft dat te maken met een bandje in je elleboog waarvan je waarschijnlijk niet weet dat je het hebt? Bart van Tricht heeft er 4 jaar lang onderzoek naar gedaan en kan er heel enthousiast over vertellen. Zijn promotieonderzoek helpt blessures te voorkomen bij tennissers en honkballers. En in deze podcast ga ik samen met hem zijn werk van begin tot eind ontrafelen. Vorige week heeft Bart uitgebreid verteld over het implementeren van zijn onderzoeken en de samenwerking tussen praktijk en wetenschap. Vandaag gaan we een stap verder en spreken we verschillende mensen waar Bart intensief mee heeft samengewerkt om te vragen hoe die samenwerking verlopen is en wat ze daarbij van elkaar hebben geleerd. Veel luisterplezier! Welkom bij aflevering 5 van de podcast Breaking the High Load. Opnieuw welkom Bart.
Dankjewel.
Dus, je bent er weer.
Ja, ook welkom.
Wij zijn er ook. En vandaag zijn we niet alleen zelfs.
Zeker niet.
We gaan een soort rondje langs de velden maken om eigenlijk, vorige week hebben we het uitgebreid over de implementatie gehad van jouw werk. Ja. Hoe moet het nou naar de praktijk? En nu gaan we eigenlijk naar die mensen toe om eens te vragen van, wat heb je eraan? Hoe is het eigenlijk allemaal gelopen, dat onderzoek van Bart? Wat heb je precies toegevoegd? En wat ga je ervan gebruiken? Wat heb je ervan geleerd?
Precies, ja.
Dus we spreken een speler, een fysiotherapeut waar je mee hebt samengewerkt, iemand uit de topsport bij tennis.
Ja, eigenlijk van heel het project, vanaf het begin af aan tot aan, wat kan je ermee? Dus, bij het opstarten van het project ben je bezig met het vormen van, oké, wat gaan we meten, wat is daarbij belangrijk? En bij ons zijn dus eigenlijk de KNBSB, de Honkbalbond en de KLTB, waar wie dan weer, die hebben spelers, die hebben coaches. Daar werken we mee samen, we hebben ook met de coach gezeten, wat willen jullie weten, wat is van belang, hoe kunnen we iets mee doen? We hebben het natuurlijk al in de vorige aflevering ook al een paar keer over gehad, van een coach wil weten hoeveel ballen kan iemand gooien. En de spelers. En uiteindelijk ga je een onderzoek opbouwen. Dan heb je natuurlijk het onderzoek zelf. Waarbij we dus moeten gaan denken aan ruimte. Waar gaan we meten? Welk systeem gaan we daarvoor gebruiken? Hoeveel ballen gaan ze gooien? Waarom doen ze dit? Waarom meet je dat? En dat soort dingen allemaal. Dus dat zijn ook allemaal mensen waar we contact mee hebben gehad. Spelers, voor wie je het uiteindelijk doet.
Ja.
En die ook uiteindelijk ook op de plek moet hebben als je gaat meten. Fysiotherapeut inderdaad, wat je al zei. En orthopeden hebben we ook veel contact mee gehad. Vanuit het OLVG in Amsterdam. We hebben ook veel van, oké, hoe kunnen bepaalde blessuremechanismes werken? Dus daarvoor, voordat we metingen gaan doen, hebben we het erover. Oké, hoe zouden bepaalde dingen werken? Kunnen we dit verklaren eigenlijk waar we het in de voorgaande aflevering over hebben gehad? En dan de volgende stap is van, oké, we hebben resultaten, we hebben conclusies. Wat kunnen zij ermee? Ja. Dus het is heel veel regelen, qua onderzoek. Onderzoek is niet alleen maar,
een beetje, op je zolderkamer.
Op je zolderkamertje zitten inderdaad. Zeker dit onderzoek waar ik dan in zit. En ga je alle kanten op. Ja. Dat is hartstikke leuk.
Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus we gaan ze allemaal spreken vandaag. En ik ben benieuwd hoe zij het allemaal gezien hebben en ervaren. Dus we beginnen met een speler. Dat is Kajan. Als het goed is, is hij nu ook te horen?
Ik ben er.
Super. Kajan, jij bent een van de grote talenten, als ik Bart mag geloven, van Nederland op het gebied van pitchen. Je zit ook in een soort topsportschool. Begrijp ik. Kun je uitleggen waar je nu speelt en wat je precies doet?
Ja, ik ben een 18-jarige pitcher in de hoofdklasse van Nederland. En ik zit in een programma, dat noemen ze Talent Team NL. Daar, je woont soort van met een opleidingsteam van Jong Oranje in Amsterdam, waar je elke ochtend en elke middag traint. Dus dat is het een beetje.
2 keer per dag trainen. Zo.
2 keer per dag trainen.
Oké. En Bart heeft dus metingen bij jou gedaan. Wat vond je ervan eigenlijk? Ik neem aan dat het niet heel vaak voorkomt dat er een onderzoeker naar jullie toekomt die van alles wil meten bij honkbal. Het is natuurlijk niet de grootste sport in Nederland. Wat dacht je toen je dat hoorde?
Inderdaad. Het gebeurt niet super vaak. Dus het is natuurlijk wel gaaf als je zoiets meemaakt. Je ziet wel eens van dat soort dingen op social media voorbij komen en zo. Maar ben toen uitgenodigd om een keer langs te komen bij het hoofdkantoor van de KNVB. Toen hebben we allerlei lichaamsmetingen gedaan, allerlei plakketjes op je lichaam. En toen gooien en dan krijg je een soort van 3D-beeld van hoe je lichaam beweegt. En daar hebben we onderzoek naar gedaan.
Gaaf. Ja, voor jou ook wel leuk om te zien, denk ik, hoe dat er eigenlijk uitziet wat je dagelijks 100 keer doet.
Ja, is gaaf. Echt gaaf.
En wat ik me afvroeg, want Bart heeft natuurlijk gefocust op die blessure bij honkballers. Heb je er zelf wel eens last van gehad, van je elleboog?
Een hele korte tijd zat er wat vocht in een pees in mijn elleboog. Het kwam vooral gewoon door gehaast, slecht opbouwen eigenlijk. Maar dat duurde denk ik een maandje en toen was het voorbij. Dus niks ernstigs, alleen dat eigenlijk.
Gelukkig, hè?
Gelukkig.
Ja, precies.
Is het wel iets wat je...
Ja, gelukkig.
Is het wel iets wat je vaker voorbij hoort komen? Klachten bij je medespelers? Daar,
Ja, je ziet het vaak voorbij komen inderdaad.
En je zegt eigenlijk te snel opgebouwd? Hou je dan, normaal gesproken, hou je goed bij hoeveel pitches je gooit op een training of zo? Of hoe? Wij zijn zelf hardlopers en wij houden natuurlijk ieder datapunt wat we kunnen vinden bij onze hartslag en kilometers. En als een soort bezetene houden we dat in de gaten. Hoe is dat bij honkballers?
Ja, daar zijn we dus nu steeds beter mee bezig. We hebben nu na elke training een soort van vragenlijstje die we moeten invullen. Die al onze coaches en medische staf daarna gelijk kunnen bekijken. Het wordt allemaal opgeslagen in een soort van database. Daar hou je bij hoeveel je gooit en zo. Alleen dat was dus net na de coronaperiode. Trainingen kwamen er weer aan. Gaan trainen en dan doe je het echt op jezelf. En toen heb ik dat niet helemaal goed gedaan. Dus vandaar ging dat een beetje de verkeerde kant op. Maar nu in deze programma's met alle data die we hebben, wordt er wel goed naar gekeken.
Ik wil net vragen, vul je de vragenlijstjes braaf in? Want dat is vaak wel een dingetje inderdaad. Maar dus...
Ja.
Tegenwoordig wel.
Ja, het is wel eens fout gegaan. Maar ze hebben nu er... het is zo belangrijk dat je dat gewoon goed doet. Dus als je die dingen niet invult, is het gewoon niet trainen. Klaar.
Ja, ik kan me voorstellen dat even wennen is natuurlijk als dat nieuw... En ook als je dat ook handmatig achteraf moet doen. Wij hardlopers houden het allemaal tegelijkertijd bij. Dat is het wat makkelijker.
Ja.
En zie je dat wel veranderen, denk je? Dat je dat bijvoorbeeld... Bart heeft ook met zo'n t-shirt gewerkt waar die sensoren dan in zitten. Zodat je dat automatisch bij kan houden. Heb je dat al gebruikt? Of zie je dat in de toekomst gebeuren?
Ja, tuurlijk. Ik zie het in de toekomst gebeuren. Maar ik zie het nu langzamerhand ook steeds vaker gebeuren. Wij hebben natuurlijk nu van die sensoren die je in een bepaald shirtje en een broekje stopt. Die dat soort dingen meten. En dan in principe is het enige wat ik hoef te doen dat te checken en het dan nog in te vullen in dat lijstje. Maar er zijn ook al een paar profs. Ik was laatst met een maatje van mij, daar heb ik mee op school gezeten. Die is nu prof. Die heeft een soort van arm sleeve waar die dan een chip in doet. En die meet dat ook gewoon. En dan gaat het direct naar zijn telefoon en dan kan iedereen dat zien.
Ah, oké.
Dus ja, je ziet het wel steeds vaker gebeuren.
Het begint wel echt te komen dat de profs dat in ieder geval gebruiken en langzaamaan jullie ook.
Zeker.
En wat, van die dingen die gemeten worden, Kajen, wat zou jij graag aan jezelf willen meten? Of als variabele of iets dat je zegt, van dat zou ik graag in een shirt of in een sleeve willen weten om beter te worden en geen blessures te krijgen.
Hetgeen wat ik het meest interessant vind, is... Ja, het is misschien een beetje ingewikkeld om alleen met dat shirt te doen. Maar wat ik het meest interessant vind, is een patroon leren herkennen wanneer ik het meest, zeg maar, klaar ben om mezelf hard te pushen. Dus stel ik gooi zoveel ballen op de ene dag, hoe fit ben ik dan op de volgende dag?
Ja, een soort van readiness.
Zo'n soort systeem vind ik denk ik het meest interessant.
Ja. Okay, ja, iets wat over tijd je belasting eigenlijk in de gaten houdt en zegt, oké, vandaag kun je een harde training doen en vandaag moet je rustig aandoen, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad.
Ja. En dan kijk ik even Bart aan, hoe ver zijn we daarvan
verwijderd? Ik zit dan meteen te denken, nu onder andere mijn discussie aan het schrijven ben, hè, van alle metingen die we gedaan hebben. Het is leuk met Kajen samenwerken. Daarna hebben we nog een keer dat onderzoek gedaan waarbij we meerdere ballen moesten gooien en dan tot aan vermoeidheid, zeg maar. En Kajen die kwam ook mee en heb ik ook van Kajen veel geleerd. Van ja, het is niet alleen maar biomechanica, maar ook als je op zo'n heuvel staat, het is ook natuurlijk heel erg mentaal. Dat soort zaken allemaal. En wanneer ben je dan ready om te gooien? En we zijn nu echt wel stappen aan het maken, want rust is gewoon heel belangrijk. En dat hebben we natuurlijk al om te herstellen. Enerzijds om te herstellen dat je niet geblesseerd raakt, maar ook de rust om uiteindelijk zo optimaal te kunnen presteren. En dat is natuurlijk waar Kajen dan samen met zijn coaches ook weer bezig is van oké, wanneer hebben we belangrijke wedstrijden? En wanneer moet ik pieken en wanneer niet, zeg maar. En we zijn een ontwikkeling met zo'n systeem. En onder andere met het blessuremodel dat ik dan de vorige keer heb laten zien. Zien we heel erg welke factoren allemaal belangrijk zijn. Maar dat moet uiteindelijk ook gaan vertaald worden naar de praktijk. En daar zijn we Pitch Perfect onder andere ook aan te kijken. Van hoe kan nou zo'n systeem eigenlijk in de app worden gezet. Zodat Kajen dan direct de feedback gaat krijgen.
Ja, en uiteindelijk de coach ook.
En de coach, ja. Precies. Want die hebben natuurlijk ook de kennis. En die moeten juist kunnen sturen daarop.
Ja, Pitch Perfect spreken we straks ook nog. Dus
klopt.
Dan gaan we ook van die kant horen hoe het zit. En wat ik me nog af zat te vragen, zou je die ook, dat t-shirt en die sleeve die iemand anders dan gebruikt, gebruik je dat ook tijdens een wedstrijd? Of is dat puur tijdens de training om te monitoren?
Nee, ik heb ze vorig jaar de hele oefenperiode gebruikt. Gewoon om uit te testen of het chill zit. En het is net een ondershirt en net een slidingbroekje. Dus je hebt er eigenlijk geen last van. Okay. Je kan ze gewoon tijdens de wedstrijd gebruiken, dus dat is ideaal.
En zie je bij jezelf ook nog verschil in data, of in elk geval in de getalletjes, als je bij jezelf bij een wedstrijd bekijkt en bij een training?
Ik heb eigenlijk altijd gemerkt dat ik in een wedstrijd iets harder, iets feller beweeg. Iets harder gooi ook, daardoor uiteindelijk.
Ja.
Het komt waarschijnlijk meer mensen eromheen, meer druk, meer spanning in je lijf.
Ja, adrenaline
helpt wel.
Ja.
Dus ja, dat verschil zie ik daarmee wel. Dat voel je ten eerste. En dat zie je uiteindelijk aan hoe hard je gooit. Maar dan is het ook wel gaaf om te zien door die apparatuur van je heupen bewegen ook echt minder hard. En je schouders bewegen ook echt minder hard in een training.
Ja, nou, gaaf. Gaaf om te horen.
Ja.
En wanneer zien we jou in de World Series?
In de World Series. Ja. Dat is een vraag, hè?
hoe
of het Nederlands team in ieder geval.
Ja, precies.
Ja, het idee is nu in augustus naar Amerika voor school.
Voor zo'n college team daar.
Yes, voor college inderdaad. Dan zit je daar tussen de 1 en 4 jaar op school. En dan, als het de goede kant op gaat, kan je daar de draft in. Dan kom je in een minor league systeem terecht. En dan werk je daar naartoe.
Mooie doelen, mooie ambitie.
Zeker.
Nou, bedankt Kajan. Leuk om je even te spreken en van jou te horen hoe wat je eraan hebt uiteindelijk. En het klinkt alsof je best wel direct gebruik maakt van wat er uiteindelijk onderzocht is door Bart en samen met Pitch Perfect natuurlijk. Dat is mooi om te horen.
Ja, graag gedaan natuurlijk.
Heel veel succes met je carrière. We gaan je volgen.
Precies.
Dankjewel.
Nou, dat was Kajan. Leuk om hem te spreken, om in de praktijk te zien hoe de spelers het gebruiken. Best wel enthousiast, vond ik.
Ja, heel enthousiast. Dus, positief nieuws. Ja, leuk.
Dat klinkt goed. Ja, dat is leuk om te horen dat ze het ook echt gebruiken. Hij was ook best wel jaloers op die jongen die in sleeve had.
Dat is wel even goed om ook in de gaten te houden, om te ontdekken.
Dus zo, dat haalde ik eruit. Ja. Dus, en tijdens wedstrijden gebruikt hij het ook.
Ja, dat zou mooi zijn om nu dit stapje verder te brengen in het honkbal en dat iedereen het gaat gebruiken.
Ja.
Nu wordt het echt alleen bij het CTO, dus bij die topsporters gebruikt. Want wij hebben hun gefaciliteerd, samenwerken met de TU Delft. En dan, Maar uiteindelijk is het natuurlijk beschikbaar voor iedereen. En daar is onder andere Pitch Perfect, dat bedrijf waar we het over gehad hebben. Die zijn ermee bezig gegaan aan het hand van het fastball project, waar we vorige aflevering over gehad hebben. En die wil eigenlijk zeggen, nou, we focussen op de honkbalspelers, op de pitchers. Dat is ideaal van die sensoren. Je kan iedereen gewoon opplakken. Iedereen, of ja, eigenlijk in klikken. In je shirt en in je broek. En daarmee aan de hand kan je vervolgens aan de slag.
Dus zij proberen het echt eigenlijk naar de brede markt te brengen. Naar gewoon iedere pitcher in Nederland uiteindelijk zo'n shirt
verkopen. Ja, in Nederland eigenlijk ook echt wel richting Amerika. Dus recentelijk hebben ze ook op het ABCA-congres gestaan. Dat is het congres van alle coaches in Amerika. En daar ook heel veel leads op gehaald om te kijken, hé, wat willen jullie nou? Wat zijn de belangrijke factoren om dit product zo goed mogelijk daar aan de man te krijgen? En dan krijg je ook weer hele nuttige informatie terug. Pitch Perfect zijn, wat ik begreep. En dat is natuurlijk voor implementatie heel belangrijk. En als het bij mijn blessuremodel dus nu in Pitch Perfect komt, is het ook heel belangrijk dat ik daarmee impact kan maken en dat daar iets mee gedaan wordt.
Ja, zeker.
Dat is heel gaaf om te zien.
Vandaar dat we nu even bellen met Erik van der Graaf, volgens mij medeoprichter van Pitch Perfect. Erik, welkom.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent. Kun je vertellen eigenlijk hoe Pitch Perfect dus een beetje ontstaan is? Je hebt het opgericht samen met iemand anders, geloof ik. Wat was het idee toen jullie begonnen en waar kwam het uit voort?
Nou, het idee is ontstaan uit een wetenschappelijk project wat mijn promotie was aan de Vrije Universiteit. En daarin was de uitdaging eigenlijk om met sensoren in de sport iets te kunnen meten. Dat deden we in verschillende sporten. En ik deed dat in het honkbal. En vanuit eerder onderzoek, waar ik ook bij betrokken was, wisten we eigenlijk dat als we het lichaam konden meten, dus de bewegingen van de heupen, van de romp, dat we daarmee nuttige informatie konden geven over de techniek van de honkbalworp, van het pitchen. En dat waren we aan het testen. En toen heb ik Nus Jurgens ontmoet. En hij was een van de coaches van de Academie in Nederland. En samen met hem zijn we toen van het idee zijn we een product gaan maken. Dus het idee komt uit een wetenschappelijk onderzoek. En het product is daarna doorontwikkeld als een wearable. Zoals je die kent voor het hardlopen of voor op jouw fietscomputer. Maar dan heel specifiek voor een honkballer.
Oké, ja, dat is geloof ik dat project Fastball, wat ook al eerder benoemd is door Bart een paar keer, toch?
Ja, correct. Ja, project Fastball ging over een aantal dingen. En hoe kunnen we honkballers harder laten gooien en minder blessures laten krijgen. Nou, en daar was dus inderdaad onderdeel van om dan ook met sensoriek te gebruiken om in het veld iets te kunnen meten. Nou, dat was 10 jaar geleden dat project begon. En toen, nou ja, ik weet niet welke iPhone jij had 10 jaar geleden, maar sensoren waren wel echt een stuk minder overal in en om en op dan dat het nu zijn. Dus toen waren we echt nog vooral op zoek van, nou ja, hoe kan je dan zoiets meten en hoe gaat het dan, hoe kan je informatie goed uit het veld krijgen? Omdat we wisten natuurlijk een heleboel uit een lab. Maar kan je die nuttige informatie uit het laboratorium, maar ook gewoon op het veld meten? En dat was eigenlijk de eerste challenge die we toen daar geslecht hebben.
Dus je hebt eigenlijk die kennis die je hebt opgedaan in je PhD, en toen zag je tegelijkertijd ook in die sensortechnologie, het begint beter te worden en serieus te worden. En toen heb je, toen je klaar was met je PhD, ze hebben iemand gevonden en gezegd, kom, we gaan daar een start-up mee beginnen. We gaan daar een product mee ontwikkelen en dat aan de man brengen.
Ja, correct.
En nu heb je dus, als ik het goed begrijp, een soort shirt met die 3 sensoren erin op de heup en de schouder.
Ja, dus wat we ontwikkeld hebben is een manier om maar heel makkelijk de heup- en romprotatie te meten. Omdat wat we hebben gezien in eigenlijk alle soorten sporten waar je een slag- of een werpbeweging hebt. Daar is eigenlijk een van de allerbelangrijkste aspecten is hoe je... de snelheid daarvan kan creëren door je heup en je romp op de juiste manier in te draaien. Nou, dat komt natuurlijk bij heel veel aspecten in sport komt dat terug. De stabiliteit en balans tussen onder- en bovenlichaam. En specifiek in honkbalpitching, waar echt heel belangrijk is om heel hard te kunnen gooien, gaat dus ook om die rotaties zo op een goede manier op elkaar af te stemmen, dat je al die energie van de benen vanuit de voorwaartse beweging in een rotatie weer terug in de voorwaartse beweging kan krijgen. En die interactie tussen heup en romp is daarbij cruciaal. En wat wij dus doen is, we hebben een sensor op die heup en die romp geplaatst. Nou, met Pitch Perfect zit dat momenteel in de kleding zit het verwerkt. Dus dat wij gewoon heel makkelijk dragen als je eigen sportkleding. En daar merk je verder niks van. Maar bij elke worp die je doet, krijg je dus feedback over je techniek.
Oh ja. En dat wordt, zoals we net ook met Kayan besproken, al beste. Tenminste, hij gebruikte het fanatiek in zijn wedstrijden en trainingen om te meten hoeveel pitches die dan en hoe de belasting eigenlijk is tussen de verschillende trainingen.
Ja, dat is nu waar we nu dan eigenlijk vol in zitten. Is in die ontwikkeling dan naar hoe je dan met die data gaat trainen. En ook natuurlijk waar Bart's onderzoek over ging, is van wat kunnen we dan nou... hoe kunnen we dan die blessures ook daadwerkelijk voorkomen? En we staan nu eigenlijk op het omslagpunt om heel veel data te gaan verzamelen, doordat die sensoren zo makkelijk gebruikt kunnen worden. En daarmee zijn we dus ook met de klanten zijn we aan de slag om dan te kijken van wat is nou die informatie waar hun training ook beter van kan worden. En willen ze wel elke keer feedback, hè? Want een aantal jaar terug waren we ook wel al bezig met spelers van het Nederlands team. Maar die wisten al vaak zo goed dat ze wat ze wilden trainen of die voelden al hoe hun beweging was. Dus die hoefden dan ook niet elke keer feedback te hebben. Nou, dus daar hebben we ook een functie ontwikkeld dat je bijvoorbeeld gewoon de data wel elke keer wordt opgeslagen. En dat je dan op een later moment online bijvoorbeeld alle data kan terugkijken en dan nog kan bepalen of je te veel of te weinig gedaan of meer of minder moet doen.
Ja, kan ik me voorstellen dat behalve de technische uitdaging die natuurlijk in de sensoren en in het model wat erachter zit, heb je bij honkbal denk ik ook nog wel een uitdaging om spelers zover te krijgen om dat het belangrijk is om dat allemaal goed te meten en om dat shirt daadwerkelijk te dragen, kan ik me voorstellen.
Ja, en dat is natuurlijk in elke sport zijn eigen cultuur. En we zien natuurlijk in de honkbal zien we in Amerika nu een enorme omslag gaande. En een aantal jaar geleden was bijna trainen nog taboe eigenlijk. En nu zien we toch ook bijvoorbeeld in de gemiddelde werpsnelheid zien we die weer explosief omhoog gaan. Ik geloof dat er 3 of 4 jaar geleden was er 1 speler die 100 mijl per uur gooide. En nu zijn er meer dan 30, 40 die dat al doen.
Okay.
En we zien ook daarin dat training en het gebruiken van data om goede keuzes te maken, dat dat steeds meer de cultuur en de norm wordt in ieder geval in het honkbal. Ja, en nou, daar spelen wij natuurlijk ook op in door met mensen aan de slag te gaan en ook uit te leggen van wat je daar dan mee kan. En daar is natuurlijk ook het onderzoek heel belangrijk in, dat we ook steeds door blijven ontwikkelen. Niet alleen de technische ontwikkeling of de sensorontwikkeling, maar ook onze kennis van wat je dan daadwerkelijk kan doen om die blessures te voorkomen of hoe je dan je training beter kan inrichten.
Ja, precies. Hoe je die feedback eigenlijk geeft. Uiteindelijk van, ja, je kunt wel geven van je hebt 100 keer een pitch gegooid en het was zo hard. Maar dat helpt me natuurlijk nog niet in het voorkomen van een blessure. Dus die extra stap heb je het dan over.
Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wat heel interessant is dat hele veld van de dataverzameling is heel erg nieuw.
Ja, omdat je nu pas de mogelijkheid hebt om die data fatsoenlijk op schaal te verzamelen.
Ja, ja, en niet alleen in het honkbal, maar in alle sporten. We zien nu in wat ik ook heel leuk vond, was rondom het WK voetbal. Werd ook nu in voetbalsensoren gepromoot. Nou, dat had je 5 jaar geleden echt niet kunnen bedenken. En dat zie je nu ook opkomen, zelfs in zulke conservatieve sporten. Dat toch mensen daarmee aan de slag gaan. Ik zag zelfs een filmpje van het Engelse nationale voetbalteam, die tijdens het WK ook met in een krachttraining bezig waren met sensoren en directe feedback krijgen en daar ook een spelletje van maakten. Dit zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden dat echt aan het begin en aan het opkomen is.
Ja, en dat is ook een beetje waar wij natuurlijk met Pitch Perfect en met Erik Vos samenwerken. Enerzijds van het implementatie van blessuremodel en die kennis, maar ook inderdaad kijken we nu naar wat hij al zei van waarom gaan ze dragen? Waarom dragen ze de sensoren wel en niet? Ze wil met implementatieverhaal eigenlijk. En dat is een beetje natuurlijk ook wel de volgende stap en heel, heel interessant en spannend.
Ja, absoluut.
En ook natuurlijk het gamification komt er ook in terug. Toch een beetje, Erik, dat bedoel je? Dat aan de hand van,
ja,
van krachten en kun je dan voor mij nu een honkbalbal die er is, zeg maar. Een paar vaders die vonden verschrikkelijk dat hun kinderen alleen maar binnen zaten met een iPad en waren fanatiek honkballers. Die hebben een soort van game gemaakt in die bal van hoe vaak kan je die bal overgooien. Wat wij al vroeger heel vaak deden van hoe vaak kan je een bal overgooien. Maar dat doen ze niet meer. En dan nee, maak je
tegenwoordig
je
hebben
maken.
Ze daar een spelletje bij nodig wat dan precies. Op een high score geeft.
Ja, wat op de iPad uiteindelijk komt.
Ja. Nou ja, het feitelijk, we lachen erom. We ook met Strava voor het hardlopen doen we precies hetzelfde. Hebben we ook ranglijstjes en dingetjes. Ja. En
dat is natuurlijk het leuke. Op het moment dat je dingen gaat meten en vastleggen, dan komen er gewoon heel veel mogelijkheden boven. En dat zie je eigenlijk ook, wat Bart natuurlijk over implementatie zegt. Dat zie je, ik heb een aantal jaar ook als een Balance Scientist gewerkt voor het Nederlands Olympische Comité. En daarin zag je ook bij iedereen van dat je dan informatie aan een coach of aan een speler geeft. En dan heel vaak is het natuurlijk zo dat er heel veel vragen terugkomen. En dat is ook wel, dat zit natuurlijk ook in dat implementatietraject dat Bart aan het draaien is. En wat Bart ook Pitch Perfect bij helpt. Is van maar hoe kunnen we dat ook goed begeleiden? En hoe kan je dat in de juiste richting sturen? Dat je mensen ook niet te veel informatie geeft of mensen afschrikt. Of dat je coaches ook in een lastige situatie brengt. Dat zijn ook situaties die ik heb meegemaakt. Ja, dat wij informatie geven of vanuit een onderzoek informatie over een speler beschikbaar komt, maar de coach eigenlijk die informatie niet kan verwerken. Nou, dat zijn natuurlijk ook allemaal hele nieuwe situaties die allemaal de laatste jaren naar voren zijn gekomen. Dan heb je het over het werkproces, dan heb je het over coach-sportrelaties. Dus er komen natuurlijk enorm veel dingen bij kijken.
Ja, zeker. Dat is een heel dun lijntje waar je op balanceert eigenlijk van te veel informatie, te weinig informatie, ja. Te veel uitleg, te weinig.
Dat is ook een beetje al de keuze die je moet maken nu met implementatie. Je hebt natuurlijk van we geven feedback over de hoeksnelheden. Nou ja, jij kan je misschien wel een beetje voorstellen wat een hoeksnelheid is, omdat we een paar keer over gehad hebben. Maar voor een coach is dat totaal nieuw, omdat het nooit gemeten is. Terwijl die heeft zijn ogen, die kijkt er doorheen. En nu gaat het in één keer over hoeksnelheid. Dus dan is de vraag, moeten we dat dan uiteindelijk gaan vertalen naar een makkelijke waarde, wat in hun verbeelding veel meer spreekt, of moeten we ze gaan opleiden, dat ze gaan begrijpen hoe dat precies werkt en waarom het een belangrijke factor is. En dat is natuurlijk een beetje vanuit wetenschap weten we die hoeksnelheid en die timing tussen die hoeksnelheden van de heup en de romp zijn belangrijk. Maar dan moet het ook nog gaan vallen, het kwartje, bij de honkbal, teams, coaches.
Ja, dat heeft natuurlijk gewoon tijd nodig.
Dat ook, dat is ook implementatie qua tijd inderdaad. Of we moeten het toch op een andere manier gaan brengen. Dat is een beetje zoeken en een beetje water bij de wijn doen.
Ja. En begrijp ik het goed dat jullie nu nog wel heel erg een beetje op topsport, of in ieder geval meer de competitieve sporters zitten. En langzaam willen uitbreiden naar dat iedere honkballer in Nederland of daarbuiten zo'n shirt van jullie draagt? Of is dat nog niet de focus?
Nou, onze doelgroep zijn college studenten. Dus dat is eigenlijk het niveau van wat in Nederland zeg maar de selectieteams, de jeugdselectieteams zijn. Nou, dat niveau in Amerika is het college niveau en daar lopen zo'n 200.000 spelers zeg maar, op dat niveau rond. En dat is onze ultieme doelgroep. Hè. Dus de jonge opkomende speler die, nou, ik weet dat ze daar soms wel 12 keer per week trainen. Nederland in de academies komen ze tot 5 tot 8 trainingen per week. Maar dat zijn wel de mensen die, dat is nu onze eerste doelgroep, mensen die daar echt mee aan de slag willen. Hè. Die informatie, die daar het nut van inzien en die daar ook stappen in kunnen maken. Maar ook jonge mensen die zichzelf nog willen verbeteren en daar en makkelijk ook misschien aansluiting naar een telefoon in ieder geval makkelijker maken dan misschien oudere mensen. Dus dat is onze eerste doelgroep. En uiteraard zit dit in honkbal, dus onze markt zit in Amerika en in Japan en niet zozeer in Nederland.
Ja, ja, kan ik me voorstellen. Daar heb je natuurlijk veel meer die cultuur van honkbal en die gasten willen allemaal de bovenuit steken boven die 200.000 man. Dus die zijn wel gemotiveerd.
Ja,
om,
Er zit natuurlijk een heel sterk cultuurverschil. Hè. Naar beide kanten van de wereld. Hè. Dus in het oosten zijn mensen veel meer op kennis gericht. Dus daar is dan sensoriek en techniek weer heel interessant. Omdat mensen gewoon graag feitelijke informatie willen hebben. En in Amerika zien we natuurlijk een enorme competitieve element. Hè. Beter willen zijn dan iemand anders. En daar heel veel geld in willen stoppen. In die zin zit Nederland een beetje in het midden. Er zijn er uiteraard mensen die willen betalen om gezonder te zijn of fitter te zijn. Er zijn mensen die techniek interessant vinden, maar over het algemeen is sport is natuurlijk een recreatieve onderneming in Nederland. Dus daar zit gewoon niet heel veel geld.
Ja.
Dus dat is ook natuurlijk een uitdaging.
Ja, maar jullie focussen dus echt op Amerika. Dat is wel lastig vanuit Nederland, kan ik me voorstellen.
Ja, gelukkig hebben we nu ook iemand die daar voor ons aan de slag is.
Oh, je hebt ook daar een kantoor als het ware, of in ieder geval iemand zit.
Yes.
Ja, ik wil je bedanken voor je input. Leuk dat je er was.
Geen probleem.
Leuk om even te horen hoe het zo'n PhD ook kan leiden tot een start-up, tot uiteindelijk business impact. En dan nog steeds ook wel impact echt in de sport en in de blessurepreventie. Dus,
ja, dat moet gaan blijken natuurlijk. Het model helemaal erin zit en alles. Dan, ja, zeker.
Als het weer een stap verder is, ja.
Thanks Erik.
No problem.
Spreek elkaar. Hoi hoi.
Is goed. Yo, hoi.
Dat was Erik van Pitch Perfect. Ja, Erik is dus ook embedded scientist geweest. En dat is wel toevallig eigenlijk, want bij de Tennisbond zit natuurlijk ook een embedded scientist waar jij mee hebt samengewerkt. Aldo Hoekstra.
Klopt.
En we hebben het eigenlijk in de podcast uiteindelijk niet zo heel veel over tennis gehad.
Nee, nou, wel een paar afleveringen benoemd. Hè, over het implementeren van de metingen die we daar hebben gedaan met die hoeksnelheden. Onder andere bij Sportlab Sedok hebben we een item over onze
TV.
Tennis op tv.
Ja,
bij,
ik zal een linkje ook in de...
Ja, is leuk om erbij te zetten. Waar we mee ook die sensoren, eigenlijk dezelfde sensoren, gebruiken in het tennis. En we hebben dus bij tennis gekeken ook naar de tennis service test die we ontwikkeld hebben. Kijk, de PGR, we hebben een keer over gehad waar de bal komt in combinatie met de beweging die ze maken. En kunnen we het optimaliseren. En daarvoor hebben we eigenlijk heel veel contact als eerste aanspreekpunt met Aldo. En Aldo is dus een embedded scientist. En die coördineert dus eigenlijk alles van alle onderzoeken die hier lopen. En ook naast Aldo hadden we ook contact met Babette Pluim. Zij is de bondsarts. En ook met de fysiotherapeuten daar zo, met Jesper Putt onder andere. Ja goed, en Aldo die heeft ook studenten die bijvoorbeeld bij ons dan stage lopen. Of in ieder geval bij ons onderzoek doen. Die kunnen dan bijvoorbeeld nu daar onderzoek doen.
Oh ja.
Echt in de praktijk ook weer bezig zijn. Dus die kunnen veel meten, veel data verzamelen. Om zo uiteindelijk stappen te maken en voor ons data binnen te halen. Maar ook meteen weer praktisch daar bezig te zijn. Waardoor het ook gaat leven bij die spelers en bij de coaches.
Ja, ja. Mooi. Laten we Aldo ook even bellen.
Ja, eens kijken of die ook opneemt.
Hey Bart.
Hey Aldo.
Ik spreek nu dus met Aldo Hoekstra, embedded scientist bij de Nederlandse Tennisbond. Welkom.
Dankjewel.
Je bent ook van huis uit bewegingswetenschapper, als ik het goed begrijp.
Ja, klopt.
En jij probeert echt eigenlijk op dagelijkse wijze, deze aflevering gaat over implementeren van de wetenschap. Jij bent daar eigenlijk dagelijks mee bezig, denk ik, om de innovatie uit de wetenschap in de tenniswereld te brengen.
Ja, klopt. Ja, eigenlijk is mijn voornaamste taak om te zorgen dat alles wat we doen qua onderzoek en innovatie dat we dat naar de coaches brengen, naar de sporters brengen. En dat we kijken hoe we ook onze processen daarop kunnen aanpassen. En hoe we zoveel mogelijk evidence-based ook onze keuzes kunnen onderbouwen.
Keuzes wat betreft training en coaching rondom specifieke spelers?
Ja, ja, zo breed mogelijk. Dus het varieert van de trainingsbelasting naar de in- en uitstroming in onze programma's. Dus op basis waarvan bepalen onze coaches of sporters wel of niet mogen deelnemen aan een bepaald jeugdprogramma. Of zelfs voor de profs, wie nodigen we hier wel uit, wie niet. Later passeren we die keuzes. Daarom proberen we met zoveel mogelijk informatie de trainers te ondersteunen. Zodat zij zo goed mogelijk een keuze kunnen maken.
Oh ja, duidelijk. En waar ik wel benieuwd naar ben. Ik heb het vaker gezegd in deze aflevering al. Wij zijn hardlopers en wij meten alles van wat we doen. En hartslag en kilometers. En houden allemaal heel nauwkeurig bij. En hechten we allemaal heel veel waarde aan. Hoe zit het bij tennis? Wat als die trainen of wedstrijden spelen. Wat houden ze allemaal bij qua belasting?
Nou, voor tennis is in die zin een iets complexere sport dan hardlopen, met alle respect.
Ja,
maar
ja,
de relatie in ieder geval van dit soort type informatie is in ieder geval een stuk minder direct naar de prestatie toe. Dus het betekent niet dat als je bijvoorbeeld zou kunnen meten, iemand kan heel hard sprinten. Dat betekent dan kan je zeggen, nou, dit is belangrijk voor tennis, dat je goed kan sprinten of dat je snel, dat je heel wendbaar bent. Maar het betekent niet dat dan ook ook meteen de meest directe relatie heeft tot de prestatie. Want uiteindelijk moet je ook die bal hard kunnen slaan en tussen de lijnen. Dus wat we bijvoorbeeld kunnen meten is ook weer de snelheid van de bal. Wat voor type slag iemand slaat. Hoeveel rotatie. Maar dat zegt dan weer niks over wat iemand fysiek kan. Dus onze uitdaging is vooral om zoveel mogelijk verschillende bronnen van informatie samen te brengen. Die dan een zo holistisch mogelijk beeld geven voor de sporter, maar ook voor de trainer. Hoe die speler presteert en hoe die zich vervolgens ontwikkelt. En met name ook die ontwikkeling vinden we enorm belangrijk. Omdat één prestatie op één moment kan een momentopname zijn. Maar met name het volgen van meerdere prestaties op een rij. En die ontwikkeling daarin, die kan ons iets zeggen over of we op de goede weg zijn. En mogelijk ook wat iemand zijn potentieel dan daarin zou zijn. En wat we daarvan dan dus op periodieke basis bijhouden is de beginnende hartslagregistratie, die jij ook al noemde. Daar proberen we inzicht in te krijgen in wat voor zones iemand traint. En dan proberen we weer te matchen op onze visie en onze ideeën over hoe een tennisser dat zou moeten opbouwen door een week heen, maar ook over de weken heen. Dus ook zowel de tennistrainer als de fysieke trainer houden zich daarmee bezig. Daarnaast proberen we met de RPE, dus de Rating of Perceived Exertion, een goed inzicht te krijgen op een andere manier in de belasting van die speler en de belastbaarheid.
Dus RPE is eigenlijk hoe zwaar ik mijn training ervaren heb, toch?
Ja, klopt. Ja, ik zat er snel overheen, maar het staat voor de mate van ervaren inspanning in mooi Nederland.
Ja.
Dat is een vraag aan de sporter om direct na de training op een schaal van 1 tot 10 te scoren hoe zwaar die training was. Die geeft je een cijfer en vervolgens wordt het cijfer vermenigvuldigd met de duur van de training. Dat heet dan de session RPE, de duur van de session, dus keer dat cijfer. En dat geeft dan een waarde van zoveel 100. Dus stel ik zeg, ik vond deze training een 5 en ik heb 100 minuten getraind, dan was mijn belastingsmaat voor die training was 500.
Oh ja.
En die 500, dat zijn arbitrary units, dus dat heet niet per se een eenheid, maar dat is een algemene maat voor die belasting. En door dat dan van meerdere trainingen bij te houden, bijvoorbeeld van een hele week, krijg je dus een inzicht in de belasting voor die week. Dus stel, ik heb allerlei dagen getraind, dan kan in een week kan mijn belasting bijvoorbeeld 4000 zijn. 4000 iets is het dan.
Oh ja.
Maar vooral door dat vaak te doen, krijg je ook informatie over de variatie in de belasting over de weken heen. En ook hoe die belasting dan varieert tussen verschillende type weken die wij ook hanteren in onze periodisering. Dus als wij kijken naar een periodisering in tennis, dan differentiëren we in een gewone trainingsweek. We kijken naar een pre-toernooiweek, dus de week voordat je een toernooi speelt, de toernooiweek zelf. En we hebben een compensatieweek, dus het is wanneer we een soort van herstelweek hebben, maar waarin we wel gewoon doortrainen, maar minder doen dan een gewone trainingsweek. En we onderscheiden nog een week waarin je echt volledige rust hebt, of alleen fysiek werkt. En met al dat soort type weken proberen we een planning te maken, een opbouw voor de sporter. En tennis is een sport waarin dat best wel een uitdaging is. Want wij werken niet toe naar echt één of twee piekmomenten in een jaar. Maar voor een tennisser is eigenlijk elk toernooi een piekmoment. En natuurlijk, de Grand Slams zijn de grote toernooien. Voor een tellen en een botik zijn dat de piekmomenten. Maar aan de andere kant ook dat de toernooien daaromheen zijn heel belangrijk. We proberen dat gewoon nauwgezet bij te houden. Wat voor type week is het? En wat voor belasting hoort daar dan bij? Dat is dan dus iets wat die sporter zelf invult elke keer. En zeker als je dat over een aantal weken en volgens maanden bijhoudt, krijgen we heel mooi inzicht in wat voor belasting nou hoort bij een bepaald type week van die speler. En op die manier kunnen we ook heel mooi vooruit gaan plannen. Dus een heel mooi voorbeeld is de afgelopen periode waarin we opbouwden naar de Australian Open. Waarin we op basis van de weekbelastingen van afgelopen jaar, van vorig jaar van de opbouw naar de Australian Open, maar ook van de opbouw naar de US Open in de zomer en de opbouw naar andere toernooien, waarin we met sporters om tafel gaan, leren van hun ervaring en de keuze die we toen hebben gemaakt. Wat vonden we goed in de opbouw? Wat vonden we minder goed? Moesten we juist langzaam opbouwen? Hoe zat er in een stukje pre-toernooiweek waarin we een soort van taper effect willen hebben? Maar was het ook echt gelukt en wat nou precies het beste voor die sporter? Op weekniveau, maar rekenlijk op dagniveau. Dus hoe ga je nou van die pre-toernooiweek met bepaalde dagbelastingen ga je over naar dat je een toernooi speelt? En hoe ben je nou als tennisser daar op je best? Dat zijn hele interessante vragen waarmee we juist met die data hele mooie dingen kunnen doen. Dus voor de Australian Open hadden de spelers in tennis heb je in off-season in november vaak, hebben ze 1 of 2 weken rust gehad. En hebben eigenlijk best wel rustig opgebouwd, waarin we de eerste week misschien maar op 50-70% zaten van hun gewone trainingsbelasting. Dus dat betekende echt maar 1 keer tennis, 1 keer fysiek per dag. Misschien zelfs een dag minder, een dag helemaal niks doen. En van daaruit geleidelijk hebben we opgebouwd. Misschien wel veel rustiger dan dat we gewend zijn. Naar de belastingen die we nodig achten voor die spelers. Om echt klaar te zijn om straks weer weg te gaan naar Australië. Ja, en daarom hebben we vooral die sporters heel erg meegenomen. En nu hebben we dat gedaan vooral op basis van die RPI-scores. Maar uiteindelijk kan je datzelfde principe natuurlijk toepassen op allerlei bronnen van informatie die jou iets kunnen zeggen over de belasting. Dus ook over de hartslag. Maar ook over het aantal slagen of over de intensiteit van slaan.
Ja, want dat wil ik net aan het zeggen. Van, je hebt natuurlijk tegen Stijn van, we hebben honkbal is veel meer op pitchen, gewoon één moment, je gaat gooien. En tennis is eigenlijk complex in dat opzicht, omdat ook fysiologisch heel veel belangrijker wordt. Hè? De uithoudingsvermogen van de hartslag is heel interessant te trekken. Maar dan wordt het voor tennis de volgende stap om die mechanische belasting in kaart te brengen. Dus die RPE, die is een mate wel van hoe ervaar ik de vermoeidheid, of hoe ervaar ik de training, hoe zwaar was het. Maar echt die biomechanische belasting in kaart gaan brengen met net wat ze al door zich slagen. Of toch die kinetische keten eventueel. Dat is een beetje de stap die we hebben willen maken in Breaking the High Load. Om te kijken van, kunnen we nou sensoren die we hebben ook gebruiken bij tennisspelers?
En dit verhaal over die belasting, is dat nog met name gericht echt op zo goed mogelijk presteren op de Australian Open dan in dit geval? Of gaat het ook echt om een stukje blessurepreventie waar Bart natuurlijk voornamelijk op gefocust heeft uiteindelijk?
Dat is een hele goede vraag, maar eigenlijk is het beide. Ook omdat wij blessurepreventie in zichzelf ook zien als een vorm van het optimaliseren van prestatie. Want het feit dat je niet geblesseerd raakt, betekent ook dat je meer trainingsuren kunt maken en dus beter kunt werken aan je prestatie.
Ja, goed
dus
punt.
Het heeft altijd twee kanten. En juist het voorbeeld wat ik noemde van die geleidelijke opbouw, dat is eigenlijk al een vorm van blessurepreventie. Want dat doen we om te voorkomen dat iemand zijn belasting te hoog is. Dus continu zijn we aan het afwegen wat is op welk moment de beste belasting voor die sporter. Hoeveel tennistraining, hoeveel fysieke training, met welke intensiteit. Dus continu afstemmen, volume en intensiteit. Om te voorkomen dat iemand geblesseerd raakt. Maar om uiteindelijk voor die beste prestatie te zorgen. En we hebben ook juist heel erg geleerd van het verleden, waarin we wel sporters hadden of hebben die geblesseerd zijn geraakt, waarbij we dat dus niet per se direct kunnen relateren aan een bepaalde belasting, want het is niet per se oorzaak-gevolg als iemand geblesseerd raakt na een hoge of juist een te lage belasting in onze ogen. Alleen het kan wel mogelijk een rol spelen. Dus een mooi voorbeeld is van een jongen die in het verleden wel eens had na een week rust had hij zijn eerste trainingsweek. En dan zeiden we nog van tevoren, moeten opletten, dat dit niet een te zware week werd. En toen werd het een zwaarste week van het afgelopen jaar. Nou, dan ja. is daar echt fout gegaan.
Die is dan uitgerust en...
En wat Bart wel zegt, die RPE is ook een maat waarin echt het een subjectieve beoordeling is van die sporter. Dus daar zit ook echt wel een mentale component in. Dus het is heel logisch als je minder gedaan hebt, dat je dan een training als zwaarder ervaart dan als je getrainer bent. Maar dat is nou ook het hele ding van die RPE. Dat willen we ook meenemen. Want uiteindelijk heeft, als je het zwaarder ervaart, heeft het ook een hogere impact, holistisch gezien, op jou als persoon, zowel fysiek als mentaal, dan als jij gewoon heel fit bent. Dus dat wil je juist ook meenemen. Dus daar hebben we heel erg van geleerd, dat we specifiek voor die persoon daar nog extra aandacht aan moeten geven ten opzichte van andere sporters. Omdat het gevaar voor hem blijkbaar nog groter is, dat we daar een soort van de mist in gaan. Of dat dat leidt tot ongewenste weekbelastingen.
Ja, wat je ook zegt, Aldo, en denk ik heel erg belangrijk is, dat jullie ook nu echt gewoon koppelen van blessurepreventie is een hele belangrijke in performance. En dat is iets wat op heel veel plekken nog niet wordt gezien, zeg maar. En dat is dus ook richting een sporter, van wil jij uiteindelijk heel goed kunnen presteren, dan moet je gewoon niet geblesseerd raken. En dat is wat dan bij de topsport heel erg gebruikt wordt. Maar bij recreatief niveau of andere bonden soms wel even wat meer moet binnendringen. Want als jij gewoon geblesseerd bent, kan je niet trainen.
Ja,
precies.
Ja. Ja, en ook bij tennis is vaak dat seizoen zo lang dat het dan ook snel op je performance invloed heeft.
Ja.
Misschien nog sneller dan als je bij een paar sporten waar je echt naar één piekmoment in een jaar of in een paar jaar zelfs toe werkt.
En wat dus nog heel erg mist hierin is dat we dus meer inzicht krijgen in hoeveel slaapt nou iemand in een training, met welke intensiteit, zowel qua service als qua voorhand backhand slagen. En wat voor invloed heeft nou ook dat dan en die belasting op de timing van die beweging en hoe iemand beweegt.
Ja.
En dat was precies wat we met het project ook van Breaking High Load weer in kaart wilden brengen. En waarin we in ieder geval ook wat inzicht hebben gekregen hoe die timing relateert aan bijvoorbeeld de snelheid van de bal of de plaatsing van de bal. En wat romprotatie daarin doet, wat de beweging van de arm en de schouder doet. En ik denk echt nog niet dat we daar alle antwoorden hebben. Maar we zijn in ieder geval hiermee wel een stukje dichterbij gekomen. Zodat we ook die aspecten veel meer mee kunnen nemen in het plannen en periodiseren van die belasting. En ik denk ook hoe meer bronnen van informatie we hebben, hoe secuurder en nauwkeuriger we dat kunnen sturen. Want wat we nu al wel kunnen is met die belasting kunnen we zeggen, we willen dat jij, noem maar eens, bijvoorbeeld 5000 haalt. Maar hoe doen we dat dan? Nou, dan weten we dat een tennistraining voor die speler is ongeveer dit en dit qua belasting. Fysiek dit. Dus zo kunnen we een beetje blokjes bouwen, zodat ze uitkomen bij de juiste belasting. Maar dan kom je erbij. Maar wat doe je dan precies in die tennistraining? Wat voor oefeningen? Wat voor type slagen?
Ja, precies. En hoe ver zijn ze in het tennis een beetje met dat soort... Nou ja, uiteindelijk moet het dat iets van sensoren worden, neem ik aan. Net als bij dat Pitch Perfect t-shirt. Waarmee die belasting, die mechanische belasting kan meten. Staat dat eigenlijk nog... is dat nog... In de kinderschoenen ten opzichte van honkbal, of is het iets verder? Want ik kan me voorstellen, tennis zit wereldwijd wel ook heel veel geld in.
Ja, goede vraag. Ja, er zijn best wel wat tennissensoren, maar dat hebben we ook met hulp juist van Breaking High Load onderzocht. Want best wel veel bestaande sensoren die er zijn, zijn gewoon niet zo nauwkeurig. Dus niet zo betrouwbaar en niet zo valide. Dus er is echt wel een noodzaak om daar zelf meer in te doen. Alleen de uitdaging daar ligt dan dat iets wat we op de universiteit ontwikkelen, niet per se direct een gebruiksklaar, gebruiksvriendelijk product is, wat ook vanuit het bedrijfsleven wordt gepusht.
Ja.
Dus om iets op grotere schaal te kunnen uitrollen, is er weer meer nodig. Nou, en een van de dingen die we met elkaar gaan en willen onderzoeken is of juist het Pitch Perfect systeem ook toepasbaar zouden kunnen maken voor tennis. En of daar nog een taalslag kan worden gemaakt, dat het ons die informatie geeft die ook voor tennis relevant is. En die we op die manier naar die coach kunnen brengen. Ook op een manier en via een platform of een app die makkelijk toegankelijk is. Daar ligt denk ik nog de grootste uitdaging.
Ja, precies. Dus er moet eigenlijk nog dat blessuremodel bijvoorbeeld, wat jij hebt gemaakt op basis van die Pitch Perfect sensoren voor honkbal. Zou je eigenlijk diezelfde sensoren kunnen gebruiken, maar eigenlijk een heel nieuw model moeten ontwikkelen om voor tennis, of een gedeeltelijk nieuw model?
Nou, op zich denk ik het model best wel heel erg hetzelfde is voor tennis. Maar juist, wat ga je meten? Dus als je uiteindelijk de belasting in kaart kan brengen, bijvoorbeeld hè, van de elleboog of gewoon de mechanische beweging, dan ben je heel eind. Maar bij tennis zien we bij de tennis service dat die heup- en romp timing, dat belangrijk, eigenlijk veel minder belangrijk is dan bij honkbal, bij de servers. Je ziet bij de servers veel meer dat de romp bovenarm timing veel belangrijker is. En dus welke variabelen ga je eruit halen? Nou, zoals Aldo net al zei, van enerzijds gewoon het aantal slagen is al een stap. En vervolgens wil je iets gaan zeggen over, oké, nou, je kan natuurlijk een goede en een minder goede slag hebben. En hoe zit dan die flow, die timing erin? En daar zijn ze nu ook met een projectje aan het kijken van tijdens de voorhand zien we daar wel meer die drive bij. Dus het lijkt wel bij de voorhand wel iets meer die kinetische keten, dus de heup en de romp belangrijk is, dan bij de tennisservice. Dus bij tennis moet je veel meer verschillende aspecten gaan kijken, wat dus in die zin ingewikkelder wordt. En maar ook weer uitdagend en de volgende stappen om uiteindelijk toch die belasting in kaart te brengen. En ik denk als we dat goed kunnen doen, dan kunnen we uiteindelijk dat ook gewoon dat voeden aan het injury model, het blessure model, wat uiteindelijk precies hetzelfde zou werken.
Nou, dat is dus nog genoeg werk te doen voor jou als scientist bij de tennisbond, als ik het zo hoor. Maar leuk om je even te spreken en om een beetje beeld te krijgen van hoe dat in de praktijk is werk gaat bij in tennis in dit geval. Heel erg bedankt daarvoor. Leuk dat je er was.
Ja, bedankt dat ik mijn ervaringen mocht delen.
Ja, leuk Aldo om te horen. Ik heb ook weer nieuwe inzichten gekregen. Toch wel weer grappige dingetjes die hier lopen en nieuwe ideeën vooral weer opgedaan. Dus ik moet er binnenkort maar een keer weer even over gaan praten.
Nou, mooi. De uitwisseling van praktijk en wetenschap hier live in de podcast.
Precies.
Heel goed.
Hey, dankjewel Aldo.
Hoi.
Nou, mooi leuk verhaal van Aldo.
Ja, over lekker de belasting dit gaat dus in principe eigenlijk over de toptennissen die nu naar Australian Open zijn. Ja. Een Botik van de Zandschulp, Tannon Griekspoor en ja.
Dit is echt de implementatie op het allerhoogste topsportniveau waar we het over hebben.
Ja, dus dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat je in je project daarmee bezig mag zijn, over na mag denken.
Ja.
Dan besef je ook wel, wauw. Af en toe moet je ook even stilstaan. Ik zei het tegen Ton ook wel eens, als we dan bij het NTC waren, het Nationaal Trainingscentrum. De PSI gaat zo snel. Bepaalde dingen niet kunnen doen door corona. Maar als je staat, denk ik, oké, moet ook even genieten dat we hier mogen staan en met zulke mensen mogen samenwerken.
Ja, want je hebt ook verteld volgens mij dat je met Botik van de Zandschulp echt gemeten hebt, toch zelf?
Ja, die is een van de prototypes ooit een keer van een sensor, omdat dus die arm zo snel beweegt en normaal commerciële sensor niet kunnen meten. We hebben hem een keer gemeten inderdaad en ook van feedback voorzien.
Ja, en die staat nu gewoon in de top 50 van de wereld of zo, toch?
Ja, die staat nu top 50, ja. Ja. En Talon staat ook in de top 100. Voor mij is hij 60ste nu. Voor mij is Botik nu 35ste. En Sportlab Sedok, daar hebben we natuurlijk ook een speler gemeten die op topniveau zit. Dus daar kan je natuurlijk ook even naar kijken als je het interessant vindt.
Ja, dat is echt een leuke aanrader, dat filmpje. Kun je mooi zien hoe die meting in praktijk ging en wat jouw werk daar toevoegt bij de Tennisbond. Dus leuk om zo langs de velden te gaan. De topsportkant en de bedrijfskant nu gehad.
Ja.
En dan, want het gaat natuurlijk, dit ging echt over topsport, presteren voornamelijk. Mm-hmm. Alhoewel hij ook zegt, blessurepreventie hoort bij presteren. Dat is natuurlijk ook zo.
Ben ik blij mee dat hij dat zegt.
Dat is een goede stap.
En dat is denk ik ook een van de dingen die wel echt een einddoel is van het project dat daarover nagedacht wordt. En op zo'n hoog niveau wordt over nagedacht. Maar een stapje lager natuurlijk ook wel.
Ja, precies. Maar uiteindelijk, de fysiotherapeuten of de medische kant, daar komen natuurlijk de blessures in eerste instantie terecht. Dus ook belangrijk om die kant even te spreken. Want je hebt ook samengewerkt met een fysiotherapeut, Michael, die we zo gaan bellen.
Ja, ja met de meer klinische kant, met de orthopeden samengewerkt van het OLVG, Michel van der Beekerom, die echt op de elleboog zit. En Michael Davidson, die echt fysiotherapeut is. En daar hebben we in gesprekken vaak over gehad, hoe werken bepaalde zaken nu. En met hem hebben we dus ook eigenlijk vanaf het begin af aan bekeken. En nu ook dat af en toe nog eens bellen van, hey, hoe werkt dit nou? Hoe heb jij nog iets gezien in deze trant, echt over de UCL? Blessures, maar ook gewoon in het algemeen.
Ja. Nou, leuk. Laten we Michael bellen.
Yes.
We spreken nu met Michael Davidson van Millet Fysiotherapie. Je hebt natuurlijk ook, omdat het gaat over blessures, zijn fysiotherapeuten ook zeker van belang. Want die komen uiteindelijk als soort eerste lijns zorg, denk ik, bij als er zo'n blessure is. Mm-hmm. Met jou, Michael, heeft Bart natuurlijk veel gesproken in het begin om beter te begrijpen hoe zit die elleboog in elkaar, wat gebeurt er bij die blessure. Kun je wat meer vertellen over hoe dat ging in het begin? Met wat voor vragen kwam Bart naar jou toe?
Nou, ik denk dat Bart mij meer heeft kunnen helpen. Want hoe ik een elleboog moet gaan trainen en hoe ik een elleboog moet onderzoeken, is vanuit de manuele therapie mij al met de pap ingegoten in de jaren 80. In 91 afgestudeerd manuele therapie. En dan weet je exact hoe het artrokinematisch, oftewel hoe het rolglijden in een gewricht gaat. Alleen, we weten van het gewricht alles, maar niet van de krachten die op een gewricht werken. En daar heb ik Bart voor nodig.
Ah ja,
want, dus... En dus de wetenschap. Want ja, zij kunnen voor ons precies uitrekenen met apparatuur wat voor krachten er op een elleboog komen, nu we het daar toch over hebben, in diverse hoeken en standen van de arm.
Ja, dus het gaat eigenlijk over die belasting waar natuurlijk eigenlijk je halve proefschrift over gaat, over de belasting op die elleboog.
Ja, met Mike hebben we in het begin, ik moest ook wel van beweegwetenschappen veel geleerd over de elleboog en over de schouder. Dat is echt Michael's een specialisme. En die heeft me ook wel weer heel veel geleerd juist over hoe zit het in elkaar, waar moeten we rekening mee houden en daarmee in gesprek gaan. Dat geeft gewoon weer nieuwe inzichten.
Mooi hoe dat samenwerkt. En wat ik daarbij wel grappig vond, Michael, op jouw website las ik dat je een haat-liefde verhouding hebt met de wetenschap. Er stond een quote bij,
klopt.
Academic is a person who knows a lot of ways of making love but never had a girlfriend.
Dat klopt volledig.
Dat klopt volledig. Nou, hoe zit dat dan bij Bart? Is dat ook zo'n typische wetenschapper?
Nou,
die,
nou, ik kan niet zonder Bart, moet ik zeggen. Want hij heeft me hele waardevolle informatie kunnen geven over, dus nogmaals, over die standen van de elleboog en welke lood daarop is. Want wij zijn natuurlijk klinisch bezig. En als we klinisch bezig zijn, dan hebben we niets aan sensitiviteit, specificiteit. Dan hebben we niets aan alleen maar cijfertjes. Dan willen we ook graag weten, wat voor lood is er in de elleboog als we hem niet op 90 graden houden? Dus kunnen wij misschien nog een patiënt, een toekomstige patiënt die al UCL-klachten heeft, waarvan de UCL-band nog goed is, kunnen wij die dan misschien op een andere manier helpen door iets aan zijn worp te gaan doen? En ja, dan krijg je gewoon te horen dat de data die niet in het artikel komen, onder andere de data over een stand in 80 graden of in 100 graden flexie van de arm, ja, dat die heel waardevol kunnen zijn, omdat je dan ziet dat er wel een afname is van lood op zo'n UCL. Wat ook een belangrijke factor is, is dat we nu ook dankzij het onderzoek van Bart en Ton weten hoe belangrijk het is om spieren eromheen goed te trainen. En dat het ook daadwerkelijk een stabiliteit geeft in de elleboog bij het missen of het vervangen van een ligamentje. En ja, dat stimuleert mij alleen maar vanuit de praktijk om nog beter mijn best te gaan doen en om nog meer patiënten te motiveren vanuit de wetenschap, dat het op deze manier de goede kant zal opgaan.
Oké, ja, echt duidelijk het resultaat van Bart's onderzoek, dat die spieren een rol spelen, dat neem jij weer mee in je behandeling van, hey, ga die spieren eens goed trainen als je daar last van hebt.
Ja, en om nog even mijn haat uit te kunnen spreken.
Ja, ik ben benieuwd.
Het is namelijk
heel graag
de eigen wijsheid. Ik heb vanaf de jaren 80 heb ik 35 jaar mijn mond moeten houden, want alles moest sensitief zijn, specifiek, en alles moest volgens de kwade score de beste score hebben. En uiteindelijk, omdat de wetenschappers er ook wel achter kwamen dat er geen test is, één test voor één structuur, zijn ze maar gaan clusteren. Hè, want als je dan een clustertje hebt van 5 testen en 3 zijn er positief, dan is het waarschijnlijk toch wel die biceps. Nou, dat is zo slecht. Ja. En gelukkig had ik de win mee het afgelopen jaar, want er was een professor uit België. En die heeft nu ook verklaard dat eigenlijk we van die standaard testen voor één structuur af moeten. En dat we meer naar een functieonderzoek moeten. Nou, en zo'n functieonderzoek, dat is nou precies ook dat onderzoek wat Bart en Ton doen. Aan de ene kant dan bespreek je gewoon wat voor krachten erop komen in maat en getal. En aan de andere kant weet ik dan weer hoe ik zo een gewricht zou moeten trainen. En kan ik ook weer meten hoeveel kracht mensen hebben om zodoende tot een oplossing te komen. En een nul kans op een recidief.
Op een terugval. Ja, dus dat komt ook neer op, als ik kijk jou even aan Bart, op dit belang van de individuele benadering. Wat kwam uit een van die onderzoeken? Dat je echt zag dat er heel veel variabiliteit zit tussen spelers en ook binnen spelers in die load, in die belasting.
Ja, ja, en kijk, dat is voor een fysiotherapeut. Die zien altijd een individueel persoon, maar de behandelplannen zijn vaak hetzelfde bijvoorbeeld. Dus dat is voor hun ook, en daar moeten we vervolgonderzoek naar gaan doen. Wat sluit bij de een beter aan dan bij de ander? Maar wat Michael al zei, vorige keer heeft hebben we een conferentie gehad, het International Shoulder Group hier in Delft, een internationaal congres. Toen was Michael een van de keynote speakers en die heeft al testen uitgelegd en hoe het dan werkt. Jullie kunnen allemaal Michael boeken trouwens, super goede keynote speaker. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. Maar en daarbij ging het ook van, hey, oké, wat zijn mijn volgende stappen? En een van de conclusies was ook wel, we hebben gewoon veel meer functionele data nodig van spelers en testen. Ja. En Michael is onder andere ook bezig met een hele shoulder flow nu in kaart zetten. Hoe kunnen we dat ook meer standaardiseren? En dat zijn natuurlijk hele gave stappen met iemand als fysiotherapeut die heel klinisch bezig is, maar ook heel erg open staat voor de wetenschap. En dan ook toch een haatverhouding heeft. Haat-liefdeverhouding heeft. Maar dat houdt ons ook weer scherp. Maar
dat is ook wel
nou, daar kan ik iets heel leuks over zeggen. Want ik werd na mijn keynote speaker uurtje. En ik voelde het toch een beetje aan als een ora est. Toen werd ik benaderd door een professor. En die zei tegen mij. Ja, maar ik wel hartstikke mooi dat je al die schoudertesten nu uniform hebt. En dat het allemaal goed gaat lukken. Allemaal dezelfde testen doen. Hij zegt, maar hoe weet jij nu dat alle testen ook met dezelfde kracht uitgevoerd worden, alle weerstandstesten. Ik dacht, ja hoor, daar heb je ze weer. Maar aan de andere kant kon ik de professor toen ook nog wel een beetje op zijn nummer zetten. Want hij zei toen, ja, we willen graag een robot gaan voeden. En die robot die moet eigenlijk mensen gaan revalideren. Toen zei ik ook, kansloos. Want geen enkel mens heeft dezelfde schouderaandoening. Het varieert enorm. En als je dus een robot al gaat categoriseren, dan ga je precies dezelfde fout maken als wij maken. Dus je zal het toch weer individueel en heel specifiek moeten aanpakken. En daar zijn we eens een keer hardop op gaan brainstormen. En ik hoop dat het wat wordt in de toekomst.
Oké. Okay. Dus nou, dat klinkt wel alsof er veel vooruitgang plaatsvindt op het gebied van schouder en elleboog. Mede door het onderzoek van Bart. Dat is mooi om te
Klein
horen.
Klein stukje in de puzzel, hoor.
Klein stukje in de puzzel.
Ja.
Ja, zo gaat, maar zo, dat is toch het hele idee van wetenschap uiteindelijk, hè? En ja, dan zie je wel heel duidelijk hoe dat dan in de praktijk, in een fysiotherapie sessie wordt toegepast.
Ja, dat is voor mij ook weer heel relevant dat ik ook gewoon op andere plekken kom. En gewoon zien we hoe gaat het dan. En af en toe met Michael die belt, dan is FaceTimed. En dan, Bart, ik heb hier een patiënt, wat kunnen we doen? En dan ga ik ook weer nadenken. En dan besef je ook van, oh wacht, het is heel anders dan wat ik gezien heb in de literatuur. En dat maakt het gewoon dat je veel meer input hebt. Er komen nieuwe ideeën, je gaat erover brainstormen. We hebben ook ooit een keer een science meets practice meetings gehad met dan orthopeden, fysiotherapeuten, Dirk-Jan Vegel, mijn professor en Ton erbij. En dan gingen we zitten, oké, hoe zit het nou? Wat zijn mogelijke blessuremechanismes? En dat zijn hele functionele, hele nuttige meetings. Waar onder andere ook mijn onderzoek eigenlijk ontstaan is.
En ik vind ook, je kunt een getal door twee delen, maar het wordt nooit nul. Maar ik denk dat Bart en ik en de hele groep om ons heen nu al aardig dicht bij die nul komen. Omdat we namelijk al luisteren en elkaar kunnen gaan invullen, aanvullen. Ja, en dat werkt enorm leuk en dat werkt motiverend voor ons. Maar ik denk ook wel voor Bart en de wetenschappers. Omdat ze weten dat al die data die er zijn gewoon van zeer bruikbaar nuts kunnen zijn voor klinici. En dat is ook de reden dat ik ook graag in gesprek blijf met ze. En dat is het eigenlijk wel.
Ja, dat gaan we ook zeker blijven doen in de toekomst, Michael.
Ja, ja, zeker.
Mooi. En is dat ook iets wat je bij andere fysiotherapeuten in je omgeving ziet? Die welwillendheid om heel erg met de wetenschap samen te werken?
Weet ik niet. Want dat weet ik niet. Ik weet niet wie er allemaal met wetenschappers samenwerken. Maar voor mijn gevoel, en dat is weer een niet-wetenschappelijke uitspraak, denk ik niet dat er zoveel zijn. Maar ik hoop het wel, want ik denk dat het een goede weg is. En je kunt wel interdisciplinair moeten gaan samenwerken met orthopeden, met allerlei andere disciplines om een patiënt beter te krijgen. Maar ik denk dat je beter de brug kunt slaan vanuit iedere discipline met wetenschap. Omdat je dan pas echt de twee tegenpolen krijgt die eigenlijk elkaars complementerende tegenpolen zijn.
Dus liever iedereen met een wetenschapper dan de hele tijd met elkaar.
Ja, in hetzelfde bubbeltje zitten. Ja, dat is helemaal niks.
En heb je nog een tip voor de toekomstige student fysiotherapie, Michael? Met al jouw 40 jaar ervaring, denk ik. Zeg ik dat goed?
44.
44. Oh.
Nou ja, ik zeg tegen iedereen altijd, maak je eigen pad. Luister wel naar anderen, maar wees kritisch. En probeer dan weer door innovatie een nieuw pad te maken. En zo ben ik ook altijd bezig geweest. En ik ben enorm blij dat de gedigitaliseerde schouderflowchart eraan komt. Ik heb het ooit uitgeroepen op een lezing in Perth op 5 november 2000 was dat, ja. En toen zeiden ze van, kom maar als het klaar is. Want iedereen wist natuurlijk dat is een helse job. Nou, nu 23 jaar later zijn we bijna klaar. En ga ik binnenkort met iemand om de tafel zitten met wie we het studiedesign van de dataopslag gaan bespreken van de anamneselijst. Zodat we in retrospectief door een klinisch epidemioloog kritisch kunnen laten kijken naar de vragen, de uitkomsten en de correlaties met de aandoening die we uiteindelijk vinden.
Oké, mooi. Dus
en daarom raad ik iedereen... Wat zeg je?
Ik zei dus je kunt binnenkort weer terug naar Perth om je bevindingen te laten zien.
Ja, maar ik denk dat de helft van die groep al dood is. en dat de andere helft er geen zin meer in heeft. Nee, joh, er zijn weinig mensen die nieuwe paden willen maken, want het kost tijd en het kost moeite.
Ja.
En er zijn genoeg mensen die 's ochtends om 8 uur beginnen en laat ik het maar positief houden. Gewoon hun werk doen en voor de rest niks.
Nou, heel mooi om te horen dat jij wel die extra stap probeert te zetten om de wetenschap en de fysiotherapie verder te brengen. Ik vond het leuk om je even te spreken in deze podcast. Ik denk waardevolle toevoeging. Dus heel erg bedankt daarvoor. En succes met je schouderflow model.
Yes. Hey, dankjewel Michael.
Ja, Bart.
Yes.
De groeten.
Ciao.
Nou, dat was Michael. Leuk om ook vanuit deze hoek weer te horen hoe die het beleefd heeft. En hij heeft wel echt heel veel waarde gehaald uit jouw samenwerking, als ik het zo hoor.
Ja.
Van twee kanten. Dus dat
is ook toch wel leuk om te horen. Je spreekt door het maken van een podcast heb je natuurlijk nu vraag je een beetje naar. En je hebt het wel met elkaar over, maar als je er toch na 4 jaar op gaat reflecteren en over nadenkt... Oh, ja, toch wel gaaf met wie allemaal mag samenwerken en kan samenwerken. Dat allemaal zo opgezet is ook. Ja. Dat is niet dat ik die samenwerking heb. Het komt wel uit ieder project. Begeleiders hebben natuurlijk ook contact. Mijn begeleider gaat ook heel goed met Michael. Dus die hebben heel veel contact. Dus ik heb het geluk dat ik daar ook in kon stappen. Maar ook dat het gewoon een goede klik was. Ook met Michael en Ton erbij dan. Regelmatig gespart. En we hadden eigenlijk tijdens corona veel meer metingen willen doen. Dat hij ook bij metingen zou zijn. Maar dat is uiteindelijk wel toch minder geworden dan in voorgaande projecten. Maar ja, nu na corona kunnen we weer nieuwe dingen op starten.
Ja, leuk om te horen. Ik vond het heel grappig. Ik vraag van hoe heb je Bart kunnen helpen? En hij zegt eigenlijk, nou, Bart heeft mij meer geholpen dan ik hem volgens mij.
Ja, dat is ook leuk om te horen.
Dat geeft wel aan hoe de samenwerking is geweest. Dus, ja.
Nou,
leuk zo om iedereen even te spreken uit de verschillende hoeken van waar je allemaal mee hebt samengewerkt. Zowel de topsport als een stukje business, tennis en ook de medische kant met Michael.
Dus, ja, we hebben echt alles te pakken, denk ik, zo'n beetje van wat er allemaal met wie we samengewerkt hebben voor een onderzoek doen en van belang. Ja,
mooi om te zien hoe je die wetenschappelijke, ik heb het wel eens de diepe krochten van de wetenschap genoemd.
Ja,
die komt nog vaak terug, ik merk dat daar een soort irritatie zit. Maar toch heb je dat mooi weten te implementeren in de buitenwereld, in de praktijk.
Ja, ik ben toch dingen tegengekomen, die krochten van de wetenschap, heel ongelooflijk.
Die toch verrekte nuttig blijken te zijn.
Precies.
In de Australian Open hebben we bijvoorbeeld gehoord.
Ja.
Dat vind ik mooi om te zien. Inspirerend. Ook leuk, denk ik, voor toekomstige onderzoekers en uiteindelijk de universiteit om... Ik denk dat dit wel de toekomst is van hoe je wetenschap zou moeten doen.
Ja, dat denk ik zelf ook. En juist ook met het samenwerken dat je juist uit het lab gaat, hè, waar we het over gehad hebben. En juist met sensoren kunnen we heel veel data gaan meten, echt in het veld. En dat wordt natuurlijk heel gaaf, want... We proberen vaak wel dingen in het lab te meten. En dat houden we ook hoor. Ik geloof niet dat het lab helemaal vervangen wordt. Maar juist het laboratorium.
Hmm.
Juist blijft natuurlijk de limitaties zijn. Ja, we hebben het in het lab gemeten. Dus de speler was misschien een beetje vond eng. Hè? Dat kunnen allemaal dat soort dingen. En nu ga je echt in het veld. Kan je heel veel data gaan verzamelen. Zeker met technologische ontwikkelingen als data, AI. Hmm. Met een mooi woord. Gewoon statistiek. Goede statistieken, statistische modellen. Voorspellende modellen. Goede sensoren die ook echt telkens beter en beter worden.
Ja,
zoals
en bruikbaar worden hè? Fatsoenlijk, dat je niet steeds naar een lab hoeft en ingewikkelde sensoren op te pakken. Maar dat het gewoon, in het geval van hardlopen zit het al in een horloge, maar straks zit het in t-shirts en in van alles.
Ja.
En op die manier kun je natuurlijk denk ik in het lab de basis leggen van hoe het theoretisch in elkaar zit. En dat eigenlijk wat je ook gedaan hebt, vertalen naar, oké, we hebben deze sensoren die in de praktijk gebruikt kunnen worden. En hoe kunnen we daar toch dezelfde... informatie uit.
Precies, ja.
Dus, ik vond het mooi om te zien. En,
ik ook.
Dat is denk ik het einde van aflevering 5. Dan aflevering 6, de laatste, gaat het eigenlijk een soort van algemeen concluderend verhaal op het hele avontuur. Dus eerst even, wat is nou eigenlijk de conclusie van al je werk? En daarna ook een stukje, hoe is het eigenlijk allemaal gegaan? Zo'n PhD is niet niks en wat komt er allemaal nog meer bij kijken? Daar interviewen we ook weer een aantal mensen waar jij... nou mee samen hebt gewerkt.
Ja, lekker reflecteren.
Reflecteren. Ja. Ook heel belangrijk, in de wetenschap.
Ja.
Dus veel plezier daarmee. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.
Ik ben Stijn van Genen van SVG Media en ik maak deze podcast samen met Bart van Tricht. Die werkt bij de TU Delft aan de faculteit 3ME op de afdeling Biomechanical Engineering. En deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door het KNAW Gewaardeerd Programma en het New Media Center aan de TU Delft. Bart's onderzoek is gesubsidieerd door de NWO en daarnaast is Bart ook aangesloten bij het implementatienetwerk Sport en Bewegen van ZonNW. En ben je nou geïnteresseerd geraakt in Bart's onderzoek en wil je er meer over weten? Kijk op bartvantricht.nl voor alle informatie rondom zijn onderzoeken. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer.